Lieve mensen, broeders en zusters, de komende weken was het thema geestelijke ontwikkeling. Dat stond ook in ons kerkblad. En geestelijke ontwikkeling is zowel persoonlijk, maar ook gemeentelijk. Wie zich als christelijk lid van de gemeente ontwikkelt, die doet dat veelal binnen de gemeente. En als de gemeente zich ontwikkelt, dan worden natuurlijk ook de leden ontwikkeld. De middelen van ontwikkeling, die zijn bekend. Ze staan op vele schriftplaatsen. Dat is het gebed, de studie in de schriften, ook de werken van barmhartigheid, elkaar liefhebben. Dat zijn allemaal middelen om ontwikkeld te worden. En de schrift noemt ook de gave van de geest, de charismata. De apostel Paulus, die schrijft daarover aan de gemeente. En in die gemeente is het homilus. Hij heeft daar gedoopt. Hij heeft de gemeente helpen opbouwen. Hij is weggegaan. Timotheus is weer teruggekomen om te helpen. Maar er was volop ruzie. Eén groep zei dat Paulus hun grote inspirator was. En een andere groep die zei, ben je betoeterd? Die Paulus, dat is niks, wij hebben het Apollos, die is veel beter. In een kleine gemeente was al scheuring. We spreken dan ongeveer in het jaar 52-53, dus zeg maar 18-19 jaar na de opstanding van de Heer Jezus. In die gemeente was ook nog een man, een broeder, en die had seks met de vrouw van zijn vader. Dat was misschien niet zijn moeder, maar misschien was het zijn stiefmoeder. En er waren er ook nog een keer ruzies in die gemeente. Zulke grote ruzies dat ze elkaar voor de rechter sleepten. U snapt het gaat niet goed in deze gemeente. Het was volop kommer en kwel. En dan is er ook nog een keer gesteggel over een nieuw verschijnsel. Over de charismata, die hele vreemde gaven. En dan met name twee gaven in het bijzonder. De eerste gave was het spreken in een vreemde taal. En die andere gaven het profeteren. En aan het eind van zijn brief, het is de brief aan de gemeente te Korinthe, ik zal het maar zeggen, want wellicht dacht u dat het ergens in Nederland was, maar het is in Korinthe geweest. En we spreken 52, 53 na de geboorte van onze Heer Jezus. En aan het eind van zijn brief geeft Paulus een advies. Hij wijst deze gemeenteleden op een weg die bewandeld moet worden. En dat is de weg van de liefde. En u kent het hoofdstuk, denk ik wel. 1 Korinthe 13. Ik heb hem op de tweede sheet gezet. Misschien mag hij erop. Ik heb alleen de proloog heb ik neergezet. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal. En al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist. En al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Dit is zo'n ongelooflijk mooi hoofdstuk. Zo doortastend, zo kernachtig. Geen woord te veel. Het is poëzie, het is proza. En in ons hart beleven wij het al, zo diep en zo mooi. Want we weten op dat moment, als we het lezen, dit zijn woorden rechtstreeks afkomstig van het hart van het Koninkrijk van God. Dit is het hart van God zelf. Alles is liefde. En zonder die liefde zijn we niets. En Paulus zegt tegen de gemeente te Korinthe: jullie stellen niets voor met al jullie geblaas en met al die rechtszaken. En met die prachtige man die in het geheim 's nachts allemaal dingen doet die niet mogen. En met die rechtszaken. Jullie hebben de liefde niet. En dan zijn jullie niets. Schallend koper of een rinkelend cymbaal. Maar een groot deel van de ruzies gaat naar alle waarschijnlijkheid ook over opschepperij. Over hovardij, om een heel ouderwets woord te gebruiken. Dat is, wie zijn het beste? Wie kan het meest in tongen spreken? Wie kan het beste profeteren? Dat is nogal wat. Dan heb je een gave van de Heer, een gave van de Geest. En dan staat er in die brief in Korinthe dat ze allemaal door elkaar spreken. Ze kunnen elkaar niet meer verstaan. Er is geen tolk, er is niets. Alleen maar een hele hoop herrie. En de een vindt zichzelf nog beter dan de ander. Het is niet toevallig dat Paulus als eerste begint over het spreken in tongen. Pas daarna over het profeteren. Het spreken in tongen wordt door heel veel broeders en zusters beschouwd als een absolute voorwaarde om erbij te horen. Een bewijs is het dat men gedoopt is in de Geest. Maar het is geen voorwaarde. In 1 Korinthe 12 vers 30 staat dat er ook christenen zijn die niet de gaven van het spreken in tongen hebben ontvangen. Het is heel belangrijk, maar niet het belangrijkste. Weet u wat het belangrijkste is? Dat is profeteren. Ik wil eerst maar een heel lang stuk lezen. En ik heb het op de PowerPoint gezet, hoor. 4 sheets achter elkaar. En het gaat over de ontwikkeling van jezelf en de ontwikkeling van de gemeente. Dan hebben we ook het thema van deze weken te pakken. Leest u maar met me mee. Ik heb een betrekkelijke nieuwe vertaling gebruikt. Ik vond de oude vertaling moeilijk, laat ik het zo maar zeggen. Erg moeilijk. En als deze vertaling is misschien, ja, die is makkelijker. Mocht u desondanks vragen oproepen, dan kunnen we dat na afloop wel doornemen. En ik kan niet zeggen dat ik antwoorden heb. Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de Geest. In het bijzonder naar het profeteren. Als iemand in tongen spreekt, spreekt hij tot God en niet tot mensen, want zij verstaan hem niet. Wat hij onder de leiding van de Geest zegt, is geheimtaal. Maar wie profeteert, spreekt de mensen. En er komen de 3 woorden en die zijn belangrijk, want die komen zo terug. Spreekt de mensen opbouwend, bemoedigend en troostend toe. Als iemand in tongen spreekt, bouwt hij zichzelf op. Maar als iemand profeteert, bouwt hij de gemeente op. Ik zou graag willen dat u allemaal in tongen spreekt. Maar nog liever heb ik dat u profeteert. Want dat is veel belangrijker. Als u iets in tongen zegt, heeft de gemeente er alleen iets aan als u uitlegt wat het betekent. Wat voor nut heeft het, broeders en zusters, als ik bij u kom en in tongen spreek? Maar het is heel anders als ik u in verstaanbare taal vertel wat God mij duidelijk maakte. Als ik u bekend maak wat u nog niet weet door een openbaring, een profetie of een onderwijzing. Denk maar eens aan muziekinstrumenten. De fluit en de citer bijvoorbeeld. Als er zomaar wat op geblazen of getokkeld wordt, zal geen mens er enige melodie in horen. En hoe moeten soldaten zich voor de strijd klaarmaken als de trompet geen duidelijk signaal geeft? Wel, als u een taal spreekt die niemand verstaat, gaan uw woorden verloren in de lucht. Er worden in de wereld vele talen gesproken. Maar als iemand iets tegen mij zegt in een taal die ik niet versta, dan blijven we vreemden voor elkaar. Dus moet u, omdat u zo vurig naar de gaven van de geest verlangt, proberen uit te blinken in die gaven waar de gemeente door opgebouwd wordt. Daarom moet iemand die in tongen spreekt God vragen of hij het ook mag uitleggen. Want als ik in tongen bid, is het mijn geest die bidt. Mijn verstand staat er buiten. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik zal bidden met mijn geest en bidden met mijn verstand. Ik zal tot eer van God zingen met mijn geest en zingen met mijn verstand. Want als u alleen met uw geest God prijst en dankt, hoe kan dan een belangstellende, die er ook is, zeggen of hij het met u eens is? Hij verstaat er immers niets van. U dankt wel goed, maar een ander wordt er niet door opgebouwd. Ik dank God dat ik, als ik alleen ben, meer dan u allemaal in tongen spreek. Maar als ik met andere gelovigen samen ben, zeg ik liever 5 woorden met mijn verstand dan 1000 in een tongentaal. Vrienden, denk niet als kinderen, maar wees volwassen in uw denken. Alleen in het kwaad moet u onmondig zijn. In de wet staat geschreven: God zal vreemdelingen sturen die in onverstaanbare talen tot het volk spreken, maar zij zullen niet naar hem luisteren. En daaruit blijkt wel dat de tongentalen de ongelovigen iets duidelijk moeten maken en niet de gelovigen. De profetieën zijn echter voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen. Anderzijds zal een ongelovige of belangstellende zeggen dat u dol geworden bent als hij in de gemeente komt en in ieder in onverstaanbare talen hoort spreken. Maar als je allemaal profeteert, wordt zo iemand overtuigd en zal hij tot inzicht komen, omdat zijn geweten gaat spreken. Wat er in hem omgaat, komt aan het licht. Dan zal hij op zijn knieën vallen, God aanbidden en openlijk erkennen dat God bij u is. Weet u hoe het moet, broeders en zusters? Als u bijeenkomt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst. De een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt. De ander spreekt in tongentalen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet opbouwend zijn. Tot zover 1 Korinthe 14 en dan het eerste deel van het hoofdstuk. Het is een heel lang stuk. Maar Paulus geeft al aan over het hoe en het wat van deze 2 wonderbaarlijke gaven. De tongentalen zijn bestemd voor de ongelovigen, zegt hij, in de gemeente. Ze zullen in hun eigen taal horen wat God tot hen zegt. En als het in de gemeente gebeurt, dan kan er het beste een vertaling zijn. Want een buitenstaander zal kunnen zeggen: het zijn mensen die wartaal uitspreken. En de profetieën, die zijn voor de gelovigen. Maar als er een buitenstaander komt, dan zal hij denken: wat gebeurt er nu? Door de profetieën zal hij tot inzicht komen. Paulus zegt tot slot van dit deel dat alles wat er gebeurt in de gemeente ten dienste staat van de opbouw. Alles moet opbouwend zijn. En hij begint dit hoofdstuk met het doel, dat is de liefde. Uit dit hoofdstuk blijkt wel dat profeteren een heel wezenlijk onderdeel is van de gemeentelijke ontwikkeling. Spreken in tongen is belangrijk voor de mens zelf, maar het profeteren, dat gaat om de opbouw en de stichting van de gemeente. Het is jammer, misschien mag ik de volgende dia, dat deze gave van de profeteren zo weinig wordt gekend en erkend. In Efeze 4, vers 11, Er staat dat Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven functies. Apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. En diezelfde opsomming komen we tegen in 1 Korinthe 12. God heeft sommigen aangesteld in de gemeente. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing om te helpen, om te besturen en verscheidenheid van tongen. Uit deze versen zou je kunnen denken, de profeet, dat is een formele functie in de gemeente. Maar waar zijn de profeten? Ik heb nog even gekeken wat broeder Van der Brink hierover schreef. En dat is echt, dat is de moeite waard. Want als je broeder Van der Brink leest, dan denk je, ja, die komt altijd tot nieuwe inzichten. Dat is een hele onafhankelijke denker en onderzoeker. En hij zegt, het belangrijkste is niet dat wij mensen hebben die de titel voeren van profeet, maar die de capaciteiten hebben. We zoeken het niet in titels, maar in begaafdheid en in kracht. We moeten het hier nog maar eens over hebben. Maar klopt het dat een aantal functies zijn verdwenen in de loop der eeuwen? Heel veel mensen willen terug naar die goede oude tijd van het begin van het christendom. Toen was alles goed. Lees de brieven van Paulus er maar op na. Hij heeft ze niet voor niets geschreven. Het is trouwens ook opvallend dat het met name Paulus is die zich nooit druk heeft gemaakt om de vormen. Bij hem ging alles om Christus. Ze mogen liever 5 woorden spreken dan 1000 woorden. Als Jezus maar verkondigd wordt. Daar gaat alles om bij Paulus. Misschien kunnen we profeteren op een andere manier bekijken. Niet bezien vanuit de titels, maar vanuit de gaven. Het profeteren behoort tot de gaven van de geest. Er staat in 1 Korinthe 12. En bij de door Paulus genoemde gaven horen niet speciale titels en functies. Want we kunnen, en dan noem ik wat gaven, dat is het spreken met wijsheid, het spreken met kennis, de gave van het geloof, de gave van genezing. En ze behoren niet tot het alleenrecht van de oudsten, tot de evangelisten, de leraars. Het lijkt of de gaven gegeven zijn zonder aanzien des persoons. En zo zit het ook met profeteren. Er zijn mensen aangesteld, dat weet ik en ik ken ze ook hier, die speciaal belast zijn met profeteren. Die hebben een gave in de gemeente. En er zijn anderen die zijn niet formeel. Er is namelijk een officiële functie, bijvoorbeeld pastor, dat is een herder. Maar dat betekent niet dat wij als gemeenteleden niet pastoraal mogen zijn. Ook wij mogen zorgen voor elkaar. De pastor is degene die doet het formele, die heeft de titel. Bij hem, bij haar kun je altijd terecht. Maar wij zijn allemaal pastoraal, want het is een eigenschap van ons. We mogen ook iemand wel eens waarschuwen die we zien dat hij afglijdt. Dat is een onderwijzing. Maar er is een officiële functie, dan ben je leraar. Maar wij mogen een ander best wel zeggen van, ik denk er iets anders over. Dan kunnen wij ook onderwijzen, zonder dat wij die functie hebben. Hoe zit het dan met profeet? Laten we eerst maar kijken wat profeteren is. Misschien mag ik de volgende sheet hebben. Het is van 2 woorden en dat betekent voor iemand spreken. Profemi is het. Spreken namens God, dat is profeteren. En dat is een belangrijke gave. We hebben het net al gezegd, streef naar de gave van de geest, toch vooral naar het profeteren. Misschien mag ik de nieuwe dia, want het zijn die 3 woorden die we net genoemd hebben. En die 3 woorden die komen zo terug in het profetische. Want wie profeteert, die spreekt de mensen opbouwend, bemoedigend en troostend toe. In bepaalde vertalingen heb je trouwens stichtend, vermanend en waarschuwend. Ik weet niet precies, maar dat zijn andere woorden. Maar het zijn in ieder geval de woorden. In het Grieks betekent opbouwend, dat is je moet iemand stichten. Iemand die moet groeien, die moet geplant worden, die moet een basis krijgen. Dat is het woordje opbouwend. De parakleet, de paraclise staat er dan. Daar komt ook de Heilige Geest, die wordt ook de parakleet genoemd, de trooster. En dat is troosten in liefde. Ik troost je, want ik hou van jou. Dat is een tweede element. En de derde, de paramoutia. Dat is troostend in de zin van, ik waarschuw je, het gaat niet goed. En die drie elementen, die horen samen. Ik las in het Grieks en er staat dan iedere keer staat er kai, kai, kai. Het is opbouwend, kai, en. En het is bemoedigend, kai, en. En troostend, kai, en. Het hoort bij elkaar. Het is niet dat je een profeet hebt die alleen maar opbouwt. Het is niet een profeet die alleen maar vertroost of alleen maar troost of alleen maar waarschuwt. Nee, het is bij elkaar. Dat is die... De drie keer wordt er en genoemd. En dat is niet een toevalligheid, maar dat hoort bij elkaar. Dat is belangrijk om dat te weten. En dat is mooi. Wie namens God spreekt, die bouwt, die sticht, die maakt nieuw. Die vertroost met woorden van liefde en waarschuwt voor slechte dingen. Dat is de inhoud, althans volgens 1 Korinthe 14, vers 1 en 2, van het woordje profeteren. Dat zijn de drie kenmerken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En als we zo spreken, met liefde en geïnspireerd, dan hebben wij in ieder geval, zijn we misschien geen formele profeet, maar we hebben wel de woorden van God, kennen wij. We kunnen wel profetisch spreken. Net zo goed als dat we pastoraal kunnen werken zonder dat we formeel pastoor zijn. Ik heb wat opgeschreven om te kijken. Misschien mag ik de volgende hebben, de volgende sheet. En dan het onderscheid, is dat hem? Ja, en dan die tweede nou, de derde. Nee, nu nog een sheet later. Ja, dat is het dan. Even gekeken wat op internet, wat de profeten zijn. En ik werd er toch een beetje verdrietig van. Er was een profeet ergens in Afrika, maar ook in Amerika. En die zeiden, je moet je geld geven, want ik ben een profeet. En hoe meer je geeft, des te meer geld krijg je terug. Dat werd genoemd met welvaartsevangelie. En die profeten die deden echt ook nog voorspellen, hè? Dat kan je niet geloven, want geef 1.000 euro nu en dan over 10 jaar heb je 100.000 euro. Dat is toch een behoorlijk, een goede rente. Als je geld geeft, als je heel veel geld geeft, dan word je heel veel beloond. En ik heb gekeken naar de evangelisten, naar de profeten die dat doen. En ik werd er verdrietig van, want die hadden privévliegtuigen van $500 miljoen gekocht. Dat is niet misselijk. T.B. Joshua, ik vind de achternaam trouwens erg naar. Maar het zijn nare dingen. Ja, stadions gevuld met mensen in Afrika. En die werden gevraagd om het laatste beetje goud en geld te geven. Dan zouden ze beloond worden. Jannie Kruijzen, onze zuster uit Mozambique, die vertelde over een dominee die zij meende te kennen. Die was woest, want die had kleingeld gevonden in de offerbak. Die heeft het in de gemeente gesmeten. Ik wil bankbiljetten. Ja. En zij is huilend weggegaan. Want zij wist hoeveel armoede er was in Mozambique. Dat zijn nare profeten, moeten we niet intrappen. Omdat zij niet voldoen aan het opbouwende, het troosten in de liefde en het vertroosten in waarschuwingen. Ze kunnen wel in de toekomst voorspellen, zeggen ze. Als je geld geeft, dan. Het is niet waar. Er is een andere profeet, ik ken die uit Katwijk. Die konden tegen mij tekeer gaan. Als jij je niet bekeert, Joop, dan ga je naar de hel. En ze vertrokken. Ik was zo ongelooflijk bang voor deze mensen. Want ze konden mij aankijken met hun zwarte pakken. En ze wisten precies wat er met de medemens ging gebeuren. Ze straalden geen liefde uit. Er was geen troost. Ze voldeden niet aan één van de drie kenmerken. Ze waren niet opbouwend, ze waren niet troostend, ze waren wel waarschuwend, maar ook geen enkele liefde. Ook dit, en ik vind het heel naar, ik hoop niet dat ik veroordelend ben, maar ik heb ze leren kennen als valse profeten. Ze hebben mij en duizenden andere Katwijkse jongeren weggedreven van de liefde van God. Laatst nog een bijeenkomst ergens in het Stadskanaal. Er waren allerlei profeten samen, evangelische kerken. Entree €45 met healing stond erbij. Het is naar dat dit gebeurt. Tentbijeenkomsten, duizenden mensen. Ik geloof dat Linda, jij bent geweest, hè? Ja. Ja. Ja, dat denk ik toch. Men moest betalen. Ik weet niet wat het allemaal was, maar ik heb er altijd moeite mee. Als er in de Bijbel staat, ik heb het om niet gekregen. Ik heb het gratis gekregen. Daarom geef ik het ook om niet. Dat moet ook gebeuren. Echt, dat is zo belangrijk. Zodra er geld komt, dan komt er geldzucht. En dat is de wortel van alle kwaad. Dus die profeten, geloof er niet in. Echt niet doen. Geen cent. Dat is niet goed. Er zijn nog andere profeten, dat zijn de toekomstvoorspellers. Die weten precies wanneer de wederkomst is. Ze weten ook dat met iedere aardbeving, met iedere tsunami, ze doen direct nare voorspellingen. Het zijn bangmakers. Weet u dat een echte profeet, die weerspiegelt het liefdevolle hart van God, dat je denkt, dit is nou mooi. De Heer Jezus, die liep op aarde. En op zeker moment zei hij tegen de discipelen, laat die kinderen maar naar tot mij komen, verhinder hen niet. Kennelijk zagen die kinderen in de grote profeet Jezus Christus, hij is trouwens veel meer dan profeet, zagen ze de liefde. Kinderen voelen dat aan. Kinderen die willen bij de ene oom graag op schoot zitten, bij de andere oom zeggen ze nee. Bij Jezus wilden de kinderen zitten. Bangmakerij. Dat was er bij de Heer Jezus niet bij. En profeten die het hebben over bang maken, die staan lichtjaren verwijderd van de Heer Jezus. Absoluut. Bangmakerij en het liefdevolle hart van Jezus Christus, dat hoort niet. En alles met toekomst en inzicht, met waarzeggerij, waarin de liefde van God ontbreekt en het hart van Jezus Christus ontbreekt, is niet profetisch. Weet u wat wel een profetische boodschap is? Alle woorden van de Heer Jezus. Er zit altijd de opbouw in. Er zit altijd de vertroosting in. En ook altijd de waarschuwing. Komt allen tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Proeft u het, de opbouw? Kom maar tot mij. En ik zal u rust geven. Daar bouw je op. En tegelijkertijd die hele liefdevolle waarschuwing. Je bent vermoeid en belast. Kom niet naar mij, dan heb je kans dat je vermoeid en belast blijft. Er zit een vertroosting in. Dat is profetisch. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Alle profetieën horen hierin thuis, zijn daartoe te herleiden. Ik was van de week bij Azareel en de vrijwilligers waren geweldig. Ik hoorde verhalen van jongens, van meisjes die op straat sliepen. En de vrijwilligers zeiden, kom maar hier jongetje, kom maar hier meisje. Je bent welkom. Sommigen gebruikten. En dan zeiden ze, het is niet goed dat jij gebruikt, maar hier word je nooit weggestuurd. Je bent welkom, want jij bent kostbaar en wij zijn blij dat je er bent. Ook dat is profetisch. Misschien zijn het dan geen profeten, maar het is wel profetisch, want het is opbouwend. Het is vertroostend in de liefde en ook waarschuwend. Want als je niet komt, dan sta je in de kou. David Wilkerson, die vertelde over 10 challenges. Ik weet niet of wij David Wilkerson nog kennen. Hij was in 1968, was hij heel beroemd. En hij vertelde dat hij evangelisatiewerk deed aan de bendeleden van de Mau Mau. Daar was Nicky Kroes, was de grote bendeleider. En hij zat er in die kerk, in die achterbuurt. En ze zaten daar, want ze vonden David Wilkerson maar een nerd. Nogal een vreemde man. En hij preekte en niemand luisterde. En toen zei hij, bijna profetisch, er is nog een collecte. Wil jij, en ik weet niet meer of het Nicky Kroes was of een ander, wil jij met de collectezak rondgaan? En Nicky Kroes, die keek elkaar aan. Die dacht, wat is dat voor een... Hij is gek, want wij gaan er natuurlijk vandoor. En Nicky Kroes met een grote glimlach. En die zak die werd steeds voller en voller. Want reken maar dat in de bende wezen dat er aardig wat geld is. En toen kwamen ze terug met de zak. En David Wilkerson moest huilen. Want die zei, mijn gebed is verhoord. De profetie is uitgekomen. Jullie kwamen terug. Want hij bouwde, hij vertroostte en hij troostte. Mensen werden opgebouwd. Want in die handeling was een profetische handeling. Ik weet dat het goed komt. Jezus houdt van jullie. Daarin zit de profetie. Nicky Kroes die zou een belangrijke rol gaan spelen in de hulpverlening aan gangsters. We hebben hem een paar jaar geleden nog kunnen horen in Amsterdam. William Booth, we kennen hem. Hij had een droom. Hij startte het leger des heils. Ook hij was een profeet. Dit is wat ik namens Jezus Christus kan brengen. Soep, een slaapplek. Als je het niet accepteert, dan waarschuw ik jullie. Dan blijf je honger houden. Als je het wel accepteert, kom maar hier. Hier is het eten. Hier is het drinken. Soep in de naam van Jezus. Mijn moeder liet haar 17-jarige zoon vertrekken op de fiets naar Parijs. Daar wilde hij clochard worden. Ga met God, zei ze, met tranen in haar ogen. En ergens wist zij dat hij in België zou stranden bij de Belgische evangelische zending. Daar werd geloof gevonden. Ook dat is profetie. Ze bouwde op, ga met God. Zij troostte hem met liefde. Ik blijf altijd van je houden. En er is een plek waar ook Jezus jou kon vinden. En er was een waarschuwing. Dit is de route die je moet gaan. En ik landde daar, waar ze mij gezegd had. Linda, mijn lieve vrouw, ontmoette Huip op de fietstocht. Huip was profetisch, want die stond er aan de deur in de Dobbelaan. Je bent welkom, welkom, welkom. Blij dat je er bent. Als je niet komt, dan mis je wat. Ook daarin zitten de drie elementen van het profeteren. Stichtend, blij dat je er bent. Ten tweede, een en al liefde. En als je niet komt, dan mis je wat. Merkt u die drie dingen? 1 Korinthe 14 vers 1. Profetisch zijn we, als we het zo bekijken. Misschien niet profeten met een formele functie. Maar profetisch, omdat het een gestalte is van wat de Bijbel noemt de geestelijke wereld. En daarin zitten die drie dingen onlosmakelijk samen. Wij vertroosten in de liefde. Bouwt, sticht, maakt nieuw. Dat is het eerste element. U bent een kind van God bemind en tot geluk geschapen. Hieronymus van Alphen zei dat. De mooiste tekst die ik ooit gehad heb van mijn vader. U bent een kind van God bemind en tot geluk geschapen. Dat is bouwen. Jij bent er, je mag er zijn. Vertroosten met woorden van liefde. Kom maar, je wordt geliefd. Linde heeft op haar kamer een prachtig beeldje staan. You are beloved. Er wordt van jou gehouden. Dat is de vertroosting. En waarschuwen voor slechte situaties. De deur staat wagenwijd open. Buiten is het koud. Kom maar binnen. Die drie elementen. die horen bij profeteren. Als we dat doen, dan is het goed. Dan hebben we de profetische gaven, hebben wij. De echte profeten zijn, hun taak is veel en veel groter of kleiner. Het is maar net hoe je dat bekijkt. Maar hier in de gemeente bouwen wij elkaar op. Als wij wat zeggen, doen we dat bouwend. Je bent een kind van God bemind. Er wordt aanspraak gedaan op je zijn. Kom maar hier. Je bent geliefd. We houden van je. Merk het alstublieft. En als je er niet bent, dan missen we je. Dat is het profetische. En op die manier bekeken zijn we allemaal een afschaduwing van de grote profeet Jezus Christus. Tot zover.